Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
New Business Radio.
Update met Ron Lemmens.
Welkom bij deze New Business Radio Update. Met vandaag hier in de studio Robin van der Bruinhorst van Q Pet Food. We gaan het hebben over ingevroren diepvriesmaaltijden voor honden.
Zeker.
Maar ook natuurlijk het hele verhaal achter dit bedrijf. En het begint eigenlijk, Robin, met een afsplitsing van een ander bedrijf. Waaronder de merken Queens. Het zijn met name de consumentenvoedingen voor in de diepvries. De vis, ijs, enzovoort, enzovoort. Maar het hele verhaal achter de reis van Q Pet Food gaan we zo meteen met jou bespreken. Eerst even jouw achtergrond.
Ja, mijn achtergrond is humane voeding. Hè? Tegenwoordig noem je dat zo. Als je zelf daarin werkt, dan zou je die term niet zo snel gebruiken. Nee. Tot het moment dat je in de diervoeding stapt. Ja. Mijn achtergrond is vooral Nederlandse aanmerken. Daar heb ik voor gewerkt. Dus,
ja.
Ooit afgestudeerd bij Remia. En voor Maaslanden gewerkt. Dus een aantal verschillende merken die in Nederland wel bekend zijn. En Q Pet Food is inderdaad ontstaan als gevolg van een afsplitsing van het bedrijf Queens, waar ik destijds werkte.
En dat is nog niet zo heel lang geleden, want dat is zo, dan spreek je over 1 januari 2022.
Klopt.
En toen zijn jullie eigenlijk een reis ingegaan.
Ja.
Ingevroren vers vlees voor honden en katten.
Ja.
Was dat er niet of zag je dat de behoefte veranderde bij de consument?
Het was er al. Sterker nog, het is er al jaren geweest. Want vanuit Queens werd dat al ongeveer ruim 20 jaar verkocht in Nederlandse supermarkten. Onder het merk Smuldier. Maar ongeveer 6 jaar geleden, nam de investeerder van Queens, nam ook de producent van die diervoeding over. Dus van Smuldier. En toen is de keuze gemaakt om bij Queens te vragen, hey, wat kunnen jullie met dat merk? Nou, vanuit mijn merkenachtergrond zijn we daar plannen voor gaan schrijven. En uiteindelijk kwam uit dat plan dat het beter was om een tweede organisatie op te richten. Of een separate organisatie, aparte organisatie. Om daarmee eigenlijk het potentieel wat we zagen in de markt van diepvriesdiervoeding te ontsluiten.
Ja, dat is de Q-Pet Food geworden.
Dat is Q-Pet Food geworden.
Met het knipoogje naar de Q van Queens.
Zeker. Ja. Ja.
Het bijzondere vind ik eigenlijk wel is dat daar een hele strategie dus voor geschreven is. Maar jullie met name ook een marketing- en salesorganisatie zijn eigenlijk, toch?
Klopt, ja. Ja, we zagen dus vooral potentieel vanuit best wel veel onderzoek wat we gedaan hebben onder consumenten. Om echt te begrijpen, wat gebeurt hier nou in dit segment? Hè? Het is een beetje een ondergeschoven segment. Hè? Heel veel mensen kennen wel hondenbrokken of blikvoer. En Smuldier wordt al jaren verkocht in Nederlandse supermarkten. Maar ligt naast de pizza's en de snacks en de ijsjes in de diepvries. Dus wie is die doelgroep dan? Waarom kopen ze het? Maar vooral zijn er ook mensen die hier misschien ook interesse in hebben. Maar dit nog niet kennen, et cetera. Dus toen hebben we met elkaar gezegd, oké, hier moeten we een aparte commerciële organisatie voor oprichten die eigenlijk dit potentieel ontsluit.
Ja. Ik kan me voorstellen dat je veel onderzoek gedaan hebt naar de consumentenbehoeften om nog beter in kaart te brengen. Hoe krijg je dan die consument naar die diepvries?
Ja.
Overigens, ze staan er al, maar je moet het dus inderdaad weten. Hoe is de consument nu ten opzichte van, noem maar 10, 15 jaar geleden, anders gaan kijken naar dierenvoeding? Dat zie je natuurlijk wel, dat duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Ook in de voeding wordt er veel meer naar gekeken. Is dat ook de trend waar jullie op meegegaan zijn?
Zeker, duurzaamheid speelt absoluut. Tegelijkertijd wat echt wel typerend is voor het kopen van hondenvoer of kattenvoer, is dat de trends die zeg maar in humane voeding plaatsvinden, een paar jaar later zich doorvertalen naar diervoeding.
Ja, dan heb je het over waarschijnlijk veel natuurlijke producten.
Nou ja, precies daar zit de interessante richting voor ons. Nou, mensen zijn over het algemeen steeds meer bewust van wat men zelf eet. En je ziet ook dat dat doorvertaald wordt naar wat hun honden of katten eten. En ja, er is gewoon een enorm groeiende behoefte aan natuurlijke diervoeding gekomen. En nou ja, ons type voer wat wij onder smuldier aanbieden in de diepvries is 100% natuurlijk. Want het is vlees wat waaraan een premix is toegevoegd. Om het als complete voeding, zeg maar, te kunnen verkopen. Dus ja, dat het een complete maaltijd is met de juiste voedingsbehoeften.
En de juiste voedingsbehoeften, hoe worden die bepaald?
Daar is een Europese organisatie voor, genaamd VEDIAF. Die bestaat al jaren en die heeft richtlijnen opgesteld waar een maaltijd aan moet voldoen qua nutriënten, vitamines, mineralen, et cetera. En om dus ons voer op dat goede niveau te krijgen, wordt er een premix toegevoegd aan, zeg maar, in dit geval ons vlees. En op het moment dat dat gegeten wordt, dan heeft de hond voldoende aan zijn maaltijd.
Heb je een blij hond.
Dan heb je een blij hond. En zonder dat je daar dus van alles aan toe hoeft, ja, te voegen. Of zelf nog met, nou ja, groenten of eieren of, nou ja, ja, dat type dingen toe moet voegen.
Even terug naar het strategisch plan en ook de groeistrategieën daarbij. Je zei het net al, er zit dus eigenlijk een uitdaging in het feit dat je dus tussen alle andere diepvriesproducten zit.
Zeker.
Nou is het bij thuisbezorgd natuurlijk een anders verhaal. Dus op het moment dat je de boodschappen thuis laat bezorgen, dan kan je daar specifiek naar kijken.
Ja.
Maar dan in die supermarkt, hoe kan je dan er toch uitspringen?
Nou, dat is wel echt een uitdaging. Dat is een van de grootste barrières misschien wel die wij te overwinnen hebben.
Want valt het te onderhandelen met een supermarkt van, goh, wij willen op een of andere manier in dat diepvrieschap kunnen opvallen?
In het diepvrieschap opvallen kan zeker. Voor ons de ideale situatie zou natuurlijk zijn dat er een vriezer in het diervoedingsschap geplaatst zou worden. Want daar verwacht een consument gemiddeld diervoeding te kunnen kopen. En, maar er zit een hele weg tussen. Dus ja, op dit moment is het zo dat wij zelf daar allemaal activiteiten op ontplooien. Hè? Dus dat betekent dat we bijvoorbeeld acties doen, in een folder staan, zodat mensen überhaupt weten dat er diepvries hondenvoer te koop is in de supermarkt. Want heel veel mensen weten dat überhaupt niet.
Je zou bijna de diepvries erbij leveren, bij afleveren.
Zeker, maar dat moet ook wel kunnen rekenen. En dat, nou goed, dat is onze business niet. Hè? Wij verkopen hondenvoer en geen diepvriezers. Maar tegelijkertijd hebben wij ongeveer 1,5-2 jaar geleden een nieuw concept geïntroduceerd in het reguliere diervoedingsschap. Onder het merk smuldier. Dus dat was ons eerste merkproduct buiten de diepvries. En dat heet smuldier door de brok. En dat is een net zo goed als dat we in de diepvries een vleesmaaltijd verkopen, is dit een vleesragout. Wat mensen toe kunnen voegen aan hun brokkenmaaltijd voor de hond. En waarom hebben we dat nou gedaan? Dat is omdat we zagen uit onderzoek dat er heel veel behoefte is om te variëren aan de ene kant. Maar aan de andere kant mensen liever niet willen switchen van hun type voer
dus
wat ze gebruiken.
Trouw is eigenlijk hierbij een belangrijke factor.
Zeker. En dat is echt wel, die loyaliteit is echt bijzonder hoog. En voor ons was het een soort, ik zou bijna zeggen, tactische move. Ja. Om in dat schap met het merk te komen. Zodat wij door middel van cross-communicatie en cross-activatie ook de aandacht konden richten op het feit dat er in de diepvries ook smuldier ligt. Waar honden zo ontzettend van kunnen genieten.
Ja.
En inmiddels gaat het zo goed dat het er bijna een soort tweede pijler naast ons diepvries
is gelukt.
Het is zelfs gewoon hartstikke leuk.
Hoe goed gaat het dan?
Nou, wat wel bijzonder is om te melden is dat het, nou, we hadden het net over hoe loyaal mensen zijn aan hun merk. En de uitdaging is om mensen eigenlijk over te zetten van iets wat ze al gebruiken naar iets anders. Meestal moet er dan iets gebeuren. Hè? Dus men gaat naar een dierenarts en die zegt, nou, ik denk dat het verstandig is om naar een ander soort voer te gaan. Maar het gros van de hondenbezitters zal dat niet zo snel doen. En toch zijn we erin geslaagd om de afgelopen 2 jaar tijd 70% meer consumenten naar ons merk aan te trekken.
70%?
70%.
Dat kan niet anders zijn dan dat je de traditionele merken daarbij toch aan de slag toe brengt.
Dat vind ik wat zwaar gezegd.
Want, is dat zwaar gezegd?
Ja, dat is zwaar gezegd. Want
ben je een disruptor?
Nou, in die zin denk ik wel. Kijk, de traditionele merken hebben gewoon een heel groot deel van de markt. In die zin, we zijn nog altijd een relatief klein deel van het segment hondenvoer. Misschien ook wel de reden om even dit gesprek te voeren. Om dat in ieder geval breder kenbaar te maken. Maar wat je ziet is dat die trouwheid ook heel veel grote merken veel brengt. Want ja, dat zorgt ervoor dat die mensen, ik zeg maar wat, een hondenbrokkenmerk gebruiken. En men is er happy mee. Is er ook geen aanleiding om wat anders te gaan doen. Tegelijkertijd is het dan dus extra bijzonder dat we het voor elkaar hebben gekregen om 70% in kopers te groeien in 2 jaar tijd. En dat zit hem vooral in nieuwe concepten brengen. Concepten die inspelen op consumentbehoeften die nog onvoldoende door dit segment ingevuld worden. En dit segment bedoel ik dan even diepvries diervoeding. Ja. Want misschien leuk om daar iets over te vertellen. Diepvries diervoeding kenmerkt zich eigenlijk door heel veel grote porties. Ja, dus moet je denken aan worsten van 500 gram of zelfs wel 1 kilo. En wat wij zagen uit onderzoek is dat heel veel mensen die diepvries diervoeding aan hun hond gaven, dat vooral grote honden zijn. Dat is niet omdat mensen die een grote hond hebben denken dat diepvries diervoeding goed is voor een hond en dat mensen met een kleine hond dat niet denken. Nee, het is eigenlijk zo dat het aanbod onvoldoende was ingericht en geschikt was voor kleinere honden. Ja,
dus kleinere porties waren gewenst, kwamen jullie achter.
Ja.
En hoe zit het dan met prijs-kwaliteit verhouding ook daarbij?
Nou, daarbinnen wat je daarin ziet is dat hoe meer je aan productie zeg maar hebt te doen. En in dit geval dus hebben we een concept gebracht met kleine porties. Dat noemen we de vers vleesbrokjes. Dat zijn dus kleine, grote hagelslagjes eigenlijk. Van diepgevroren vlees die losgevroren in een zakje zitten. 2 grote voordelen. 1, je kunt het heel makkelijk portioneren voor kleinere honden met precies de gewenste hoeveelheid. En 2, het ontdooit veel sneller. Als je dan kijkt naar prijs-kwaliteit verhouding, ja, de productie daarvan is natuurlijk wel wat complexer dan dat je naar die hele grote porties gaat.
Ja,
dus wat je wel ziet is dat die kleinere geportioneerde producten iets duurder zijn. Tegelijkertijd is de consument die het koopt, heeft minder van dat product nodig, omdat ze ook een kleinere hond hebben. Dus in die zin, per maaltijd maakt het niet eens zo heel gek veel uit of het dan voor een grote hond is of voor een kleinere hond.
Maar de stap van zeg maar traditioneel hondenbrokken kattenvoer uit blik. Is dat een qua prijs, kwaliteit een enorm verschil? Of is die drempel gewoon eigenlijk weg? Verwaarloosbaar?
Wat wel leuk is, wat je de laatste jaren veel ziet bij met name hondenbrokkenproducenten, die claimen dat de kwaliteit bepaald wordt door de hoge mate van vlees wat zij daarin gebruiken. Tegelijkertijd, vlees is het duurste grondstof ongeveer wat je in hondenvoer kunt stoppen. Onze producten bestaan eigenlijk bijna niet anders dan uit vlees. Dus als je dan hebt over kwaliteitsperceptie, dan is inderdaad onder de gebruikers bekend, dit is gewoon een extreem hoog kwaliteitsproduct. En men is dan ook bereid om daar iets meer voor te betalen per kilo dan dat voor brokken is. Maar goed, daar krijg je ook een heel ander product voor.
Ja.
Tegelijkertijd, als we dan kijken naar onze positie als smuldier zijnde ten opzichte van andere diepvriesmerken in de markt, verkopen wij het voor 99% allemaal via supermarkten. En dat is niet zo efficiënt als de logistiek naar de supermarkt. Wij verkopen letterlijk volle vrachtwagens van onze producten per week. Gaan letterlijk naar de bekende ketens in Nederland. Mm-hmm. En dat betekent ook dat het prijstechnisch behoorlijk scherp aangeboden kan worden. Dus als je dan naar een product zoekt wat prijs-kwaliteitsverhoudingstechnisch zeg maar er goed voor staat, dan kun je zeker bij smuldier terecht.
Nu hebben we het eigenlijk steeds over de supermarkt. Valt me op.
Ja.
Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat je als hondenbezitter, ik weet niet of je het zo mag noemen, maar goed.
Wij noemen ze pet parents.
Pet parents, oké. Okay, vind ik een mooie. Dus ja, ik ben pet parents. Neem ik nog steeds de omweg naar de dierenspeciaalzaak of kies ik voor het gemak? Wat is over het algemeen de uitkomst die jullie wellicht onderzocht hebben?
Wat je ziet is dat het overgrote deel van de hondenbezitters koopt zijn primaire voer in de dierenspeciaalzaak. Kijk je naar kattenbezitters, dan kopen die het voornamelijk in de supermarkt. En dat heeft allemaal met die portiegroottes te maken. Want als jij een dagdagelijkse trip hebt, dan wil je niet met een enorme zak brokken van 20, 25 kilo in dat winkelkarretje stoppen, terwijl je ook je eigen boodschappen doet.
En inderdaad, je zegt die grote zakken, 25 kilo, heeft het te maken dan met voordeel van grote verpakkingen, dat goedkoper is. Maar hoe wordt daar naar gekeken?
Nou, het zit eigenlijk
hoe beleeft een consument dat?
Ja, wat je wel ziet is dat het... voor de prijs is over het algemeen een supermarkt goedkoper dan bijvoorbeeld een dierenspeciaalzaak. Ook voor brokken. Ook al is het een kleinere zak bij wijze van spreken. Want ook daar telt dan dat die logistiek zo efficiënt is. Maar de beleving in een dierenspeciaalzaak is natuurlijk heel vaak dat men de mensen daar kent. Men komt er al jaren. Men heeft advies gekregen. Als jij jouw hond of jouw kat een probleem heeft, dan kun je ook letterlijk naar een dierenspeciaalzaak en vragen, joh, kan je me adviseren? Dus daar zit een wezenlijk andere emotie. Ja. En in een supermarkt, ja, uiteindelijk heb je het zelf te kiezen. En zonder dat iemand daar je als vakkenvuller advies kan geven, bijvoorbeeld over wat goed is voor
dus jou. Even een opsomming. Je hebt te maken met eigenlijk consumenten die traditioneel denkend zijn. Die trouw zijn aan het merk, trouw zijn eigenlijk. En die moet je dan gaan bewegen naar iets wat eigenlijk veel meer voldoet aan de standaarden. En zou je het vergelijken met babyvoeding? Daar zie je ook allerlei producten nu in de supermarkt in de diepvries komen. Maar ja, heb je even geen tijd, kan je kiezen tussen een potje, hè, van bijvoorbeeld merken als Olvariet.
Ja.
Of je kiest voor verse ingevroren babyvoeding. Is dat een wezenlijke vergelijking? Zie je daar ook diezelfde move eigenlijk die de consument maakt?
Zeker. Waarbij je begon met dat het een traditionele consument is. Uiteindelijk denk ik niet per se dat het om het traditionele gaat. Maar men is in ieder geval heel loyaal en aan datgene wat men doet.
Traditioneel denkend, laat ik het zo zeggen.
Ja, men is in ieder geval wat risicomijdend. En dat vermijden van risico is ergens ook heel begrijpelijk. Want je wilt het beste voor, in dit geval, je noemt het voorbeeld van babyvoeding. Als jij een baby hebt, dan wil je zeker weten
het beste voor je kind.
Dat het goed is voor hem, dat ze het lekker vinden. En dat geldt voor eigenlijk een hond precies zo.
Dus kan je stellen dat een hond en een kat op dit moment in een luxere omgeving leeft dan 3 decennia geleden bijvoorbeeld?
Nou, ik durf zeker te beweren dat dat zo is. Ja,
dus want een luxe hond, luxe kat.
Er worden serieus veel onderzoeken naar gedaan. En wat blijkt gewoon, dat mensen ervaren hun hond, met name hun hond, katten ook wel. Maar wat je bij honden, is die emotie eigenlijk nog groter. Als men een hond heeft, dan is dat echt een volwaardig gezinslid.
Ja. Dan eventjes naar de toekomst gesproken. Want jullie zijn eigenlijk in die move. Hè, Smul die bestaat al heel lang. Maar de strategie die er nu op losgelaten is, ja, die gaat goed. Dat zeg je net al. Wat is nu de toekomst van die strategie? Is het plan al klaar? Of hebben jullie nog wat meer hoge...
Nou,
meer zaken.
Ik moet eerlijk zeggen dat de plannen tot en met de komende 3 jaar, die zijn al wel uitgestippeld inderdaad. Ja. En,
mag je hopen, toch?
Zeker. Maar kijk, tegelijkertijd hebben we ook moet je wendbaar blijven op basis van wat er gebeurt in de wereld. En in die zin zijn ze niet zo vastgeklikt dat het per se allemaal dat pad opgaat. Hè? Nee. We willen ook in die zin echt wel... Wat er in de wereld gebeurt zorgt ook bijvoorbeeld voor uitdagingen op grondstoffenstromen, op kosten van energie, et cetera. He, dus ook de bestaande business moet wel blijven draaien. Tegelijkertijd wel heel leuk om in dit segment aan de gang te zijn. Want wereldwijd groeit diepvries diervoeding gewoon enorm.
Ben je ook tevreden over de afzetmarkt? Dus met andere woorden, je zit nu, ben je in supermarkten verkrijgbaar? Ja.
Nou, het eerlijke antwoord daarop is dat in de supermarkt de ruimte best wel beperkt is. We weten dat zichtbaarheid en beschikbaarheid extreem belangrijk is voor de consument van diepvries diervoeding. Omdat onze producten op de winkelvloer in de Nederlandse supermarkt zo hard roteren, zijn we best wel vaak out of stock.
Oh ja.
Dat betekent dus, je wil het kopen, maar het schap is leeg.
Het is er niet. Nee.
En diepvriesleveringen, die worden niet elke dag gedaan. En over het algemeen heeft een supermarkt geen voorraad zeg maar in het magazijn. Want er staat meestal niet een vriezer waar ze de spullen in kwijt kunnen. Dus datgene wat er in het schap ligt, is over het algemeen ook de voorraad die beschikbaar is.
Ja, dus de distributie is ook alweer een uitdaging.
Zeker. En daar zit dus voor ons zeker een uitdaging als het gaat over, ben je daar tevreden over? Het antwoord daarop moet dan dus eigenlijk nee zijn. Want we krijgen ook echt wel eens consumenten op onze socials die echt reageren van, joh, ik kan jullie daar en daar niet vinden. Dat is ook de reden dat we onlangs gestart zijn met de verkoop van onze producten Smuldier op Bol. En het leuke daarvan om te melden is dat voor het eerst is dat Bol zeg maar start met actieve diepvriesverkoop.
Want dat is natuurlijk, dat vraagt een bijzondere behandeling.
Zeker. Wat daar de uitdaging is, is om het bij mensen thuis geleverd te krijgen op een,
hoe gaat
op een goede manier. Gaat heel goed. Wat je ziet is dat we een diepgevroren transport gebruiken die bij mensen letterlijk voor de deur stopt. He, zoals je vroeger bij wijze van spreken de ijskoman of nee, dat is niet het goede woord. Bofrost en dat soort.
Het ijspaleis.
Ijspaleis, die bedoelde ik. Ja. Ja, precies. Dus daar komt een wagentje voor rijden en die levert het dan bij je af. Belangrijk natuurlijk is dat je thuis bent, want het moet de vriezer in. En rijden met zo'n wagentje en bij mensen thuis bezorgen is best een prijzige exercitie. Dat betekent ook dat wij het volume wat we waarmee het een beetje uit kan best wel hoog is. Dus we kunnen niet één pakje bij mensen thuis komen leveren. Zou kunnen, maar dan wordt dat pakje wel heel duur.
Maar je kan een half jaar voorraad bouwen.
Zeker, maar even in dit geval is het wel heel leuk om te merken dat er ook juist grootverbruikers zijn die zeggen, nou, ik kan met 24 pakjes, want dat is het minimale ordegrootte, met 24 pakjes kan ik uit. Daar heb ik ruimte voor in mijn vriezer. En die zijn dan super blij, want het is altijd voorradig.
Ja, en dus ook rechtstreeks een link naar de consument.
Ja.
Ja, dat hou je als merk in ieder geval ook gewoon in bezit. Want je ziet ook vaak dat met prijsafspraken een moeilijk ding is, toch? Er wordt afgedongen dat het verkoopkanaal alleen die ene retail is, bij wijze van spreken.
Ja, waarbij in dit geval, kijk, wij gaan uiteindelijk niet over de concrete verkoopprijs in welk kanaal we het dan ook verkopen. Behalve bij Bol, omdat wij daar de eigenaar van het product zijn. En daar is vooral voor ons de uitdaging om een aantrekkelijk prijs voor de consument nog te hebben, dat het ook nog enigszins verkopen oplevert. Ja.
Hoe ga je die consument nog meer aan je binden?
Nou, wij doen heel veel aan leuke en goede marketing, communicatie en activatie. Dus we zijn afgelopen jaar voor het eerst op het Animal Event bijvoorbeeld aanwezig geweest. En wat daar het leuke van is, Animal Event is een grote consumentenbeurs, zou ik willen zeggen, in Beekse Bergen, dus op het park. En daar komen mensen letterlijk naar de stand toe die zeggen dat jullie hier voor het eerst staan. Ik vind het ongelooflijk. Ik vind het geweldig dat jullie er zijn. Maar jullie hadden hier al veel eerder moeten staan. Ik heb jullie de afgelopen jaren gemist.
Nou, dus dat is een compliment.
Superleuk. Dus we hebben echt een strategie van een gebruiker naar een fan maken. En van een fan weer een ambassadeur maken. En we merken dat dat heel goed werkt. Want als mensen eenmaal in de community, de Smuldy community zitten, dan zie je dat ze ook echt ambassadeur worden. En andere mensen ook enthousiasmeren om bijvoorbeeld eens een keer een product uit de diepvries te kopen.
Voor de komende jaren, we hadden het net over 3 jaar. Dat zal wellicht een langere termijn planning al zijn. Maar jullie hebben in ieder geval expansie naar het buitenland ook in gang gezet.
Zeker, ja. Ja, we hebben 1,5 jaar geleden een internationaal merk gelanceerd. Dat is eigenlijk de Engelse vertaling van de naam Smuldier. En in dit geval heet dat merk Pet Foodie. Dat hebben we gelanceerd op wereldwijd de grootste beurs die in Nuremberg plaatsvond. Afgelopen mei stonden we op een beurs met datzelfde merk in Bologna in Italië. En dat zijn dus business-to-business beurzen, waarbij we internationale afnemers enthousiasmeren voor in dit geval Pet Foodie. En wat je daar merkt, is dat men vooral op de concepten waar wij uniek in zijn, dan heb ik het dus over die kleinere brokjes, echt enthousiast is en zegt daar willen we mee aan de gang. En toevallig las ik vanochtend dat een van de klanten die we daar gesproken hebben ook weer een order geplaatst heeft. Dus,
dus dat gaat ook allemaal.
Ja, dat is wel echt heel tof. Ja.
Waar hoop je te staan over 1 jaar of 5?
Nou, ik moet zeggen dat ik het vooral belangrijk vind dat wij een groei realiseren die zowel voor ons als organisatie goed te doen is. Want dat is waar we af en toe nu tegenaan zitten. We zijn op heel veel vlakken aan het schaken.
Je had het over 70% groei.
Daarom. Dus dat is een uitdaging om al die nieuwe consumenten tevreden te houden. Dus de groei moet verantwoord zijn. Zowel als organisatie, maar ook als in gewoon kostenstructuur, et cetera. En dan hoop ik dat we over 5 jaar misschien wel 2 keer zo groot zijn als dat we nu zijn in Nederland. En internationaal gewoon echt serieus voet aan de grond hebben weten te zetten.
Veel succes erbij.
Dankjewel.
Dankjewel voor de komst. Robin van der Bruinhof van Q Pet Food.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.